Welkom bij seizoen 3 van de podcast Building Bridges.
We mogen vandaag weer uitzenden vanuit Domien, waar Edson en ik lid van zijn. Een hele fijne private memberclub op de Amsterdamse Zuidas. Waaronder meer topondernemers, atleten en mensen uit de entertainment samenkomen voor het delen van zakelijke en persoonlijke interesses.
We zitten vandaag weer met een hele mooie gast hier. En die gaan we middels een klein stukje, klein verhaal, gaan we hem introduceren en verwelkomen. We beginnen met, hij heeft 5 dochters en toch staat er niemand zorgelozer in het leven dan deze man. De man die groot werd bij Ajax en man van de wereld in Barcelona en in het Midden-Oosten. Inmiddels is hij koning van de padelbaan, want hij moet nu eenmaal overal winnen. Stressen langs de lijn bij een voetbalveld, zoals broer Frank, liever niet. Daar is het leven hem te lief voor. Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag bij ons de gast, Ronald de Boer.
Yeah.
Gaat het klappen, toch?
Ja! Yeah.
Wat vond je van de
introductie?
Intro?
Ja.
Ja?
5 meiden, maar die laatste ben je vergeten. Mijn
zoon. En 1 zoon. En 1 inderdaad, zoon. Je hebt gelijk. 5 ja. meiden
dus,
en 1
moest,
zoon.
Dus ik was toch een klein sprongetje in de lucht hoor, bij die zoon. Mijn jongste aanwinst, is een zoon.
Is dat de trots?
Nee, alle 5 zijn we trots, maar van de meiden zeg maar. Maar
ja.
Ik moet zeggen, het is leuk om dan, als je toch mocht kiezen, hè, als je kon kiezen, had ik een jongetje gekozen als laatste. Dat je de 5 meiden hebt gehad. En ik moet zeggen, hij is goed gelukt.
Was je doorgegaan als het ook?
Nee. Dat was, 6 was genoeg. Ik heb wel direct, en dat had ik al even goed al gedaan.
Ja.
Na die 6e, direct de knipper.
Ja?
Ja, echt 2 maanden later, pam, klaar. Ja.
6 is wel vol huis.
Ja,
volle bak. De eerste vraag die we altijd stellen aan onze gast, net zoals in seizoen 1 en seizoen 2, is: hoe gaat het met je? Hoe gaat het echt met je?
Echt goed. Hoe gaat het met me? Ja, goed, maar uitdagingen. Ik bedoel, je hebt 6 dochters, je hebt dingen waar je mee bezig bent. Wat je zegt, stel, Plaza Padel, mede-eigenaar van Skybox in de arena, werken voor Ajax, Ziggo Sport. Dus, van alles. Het is wel allemaal plannen en zorgen dat alles wel goed in hoe zeg je dat? Goed gaat, zeg maar. Op een manier waarvan je denkt dat iedereen happy kan zijn. Dat is best lastig af en toe.
Ja, kan ik begrijpen.
Hoor ik daar dat je mensen happy zijn? Ben je graag een pleaser?
Ja, ik ben wel een pleaser, ja. En dat komt bij mij dan wel eens zelf dat ik mezelf niet naar de achtergrond, maar als zij maar happy zijn.
Ja.
Al heb ik wel geleerd, en dat heb ik zeker van mijn huidige vrouw geleerd, communiceren.
Ja.
Dat is belangrijk.
Ja. Nou, dat is wel gelijk een topic, man. Communicatie.
Ja, klopt.
En wij boertjes zijn, ik noem even boertjes omdat Frank en ik altijd als 1 worden gezien.
Ja.
Wij zijn makkelijk, sociaal en maak niet zo, ons zo druk. En als er iets is, dan schuiven we bij wijze van spreken onder de tapijt.
Ja.
Dat heb ik wel een beetje moeten leren. Gewoon, spreek het uit. Laat het niet sudderen. En denken van, het gaat vanzelf over.
Ja.
Sommige dingen wel, maar ook heel veel dingen niet. En het is zonde dat je dat laat gaan eigenlijk.
Zou je een voorbeeld kunnen geven? En dan is het verschillend, hè? In een relatie met man en vrouw, broers.
Nu bijvoorbeeld, hè, ik heb een drukke agenda.
Ja.
Het is niks big deal, maar mijn vrouw zegt dan wel eens van, maandag moet ik naar Renssen, voor de tv, Renssen.
Ja. Ja.
Met mijn broer over 25 jaar dat we naar Barcelona zijn gegaan.
Okay.
Dus het is echt op maandag 25 jaar geleden exact.
Ja. Mooi.
Maar vanochtend heb ik daar ook contact over gehad. En inderdaad, ik heb tegen mijn assistent gezegd van, zet het even in de agenda. Maar het staat nog niet in de agenda. Maar dan zegt mevrouw is er nog wat? En dan heb ik gezegd, nee, er is verder niks. En dan zeg ik nu, ik moet maandag naar Renssen toe. Ja, hoe lang weet je dat al? Ja, hij was gisteren al bezig. Waarvoor vertel je dat dan niet? Ja, daar heb ik ook eigenlijk niet een antwoord op eigenlijk, ja. Want vertel het gewoon, dat je daarmee bezig bent, dat je maandagavond waarschijnlijk naar Renssen gaat. Ja, prima, ik bedoel, ga. Maar zeg het gewoon. En dan, net voordat ik hier kwam, maandag met Frank naar Renssen, 25 jaar waarvoor? Ja, 25 jaar Barcelona. Ja, hoe lang weet je dat al? Ja, gisteren eigenlijk. Dus, En nu is het echt rond, zeg maar, dat we daar naartoe gaan.
Ja.
Oh, waarvoor vertel je dat niet? Dat soort dingen bijvoorbeeld.
Ja. Dat is echt man-eigen. Hè? Want is het gewoon, het is op dat moment is het, komt het gewoon niet voorbij. Is het niet, misschien nog niet zo belangrijk. Ja. Het komt wel.
Ja, exact.
En dan,
vergeet 12,
je. Ja, en precies. En denk oh shit. Ja, precies.
Vrouwen zijn wat dat betreft iets gevoeliger daarin.
Ja, en die ik moest ook wat bonnetjes. En, neem het bonnetje mee gisteren van... We hebben een soort water, zo'n bruisding die je zelf je bruisend water kan maken. Ja. Moet je die cilinders moet je dan wegbrengen.
Ja.
Stuur even, geef even die bon van als je het aflevert. Want als die cilinders kwijtraakt, moet je gewoon dat zelf betalen. Maar je hebt het verstuurd. Ja. Dus dat is jouw schuld niet. Maar als je die bon niet hebt, dan kan
precies.
Neem die bon mee. Dus ik heb die bon mee. Ik weet niet waar die bon is. Zeg, moet ik hierop reageren? Dat zegt al zo vaak.
Oh,
lijkt wel een klein kind hoe ik je behandel, maar ik moet jou als een klein kind behandelen.
Dit is dus een mooi, gelijk een mooi bruggetje. Kijk, we hebben je net geïntroduceerd. Jij vond het een mooi stukje. Ik vond het ook een heel mooi stukje. Maar als jij jezelf zou moeten omschrijven en voorstellen aan iemand die jou helemaal niet zou kennen, nog nooit zou hebben ontmoet, hoe zou dat dan zijn?
En dan dat ook zonder de titel voetballer.
Ja, ja. Ik zou zeggen sociaal, geïnteresseerd in iemand anders zijn persoon. Al moet ik ook weer leren dat ik vaak wil inspringen. Dat je denkt van laat iemand nou uitpraten. Mm-hmm. Zeg maar, hè? Want maar het is mijn enthousiasme. Hè?
Ja.
Helemaal niet bedweterig of weet ik. Van, hey, het is enthousiasme dat ik het leuk vind in het gesprek. En, maar dus... Als ik iemand mag, hè, dan sta ik ook direct, zeg maar, nou, kom bij me langs en weet ik veel. En soms eigenlijk, ik ben eigenlijk open. Te goed van vertrouwen eigenlijk, vaak. Ja. Dat moet ik mezelf wel eens even de handrem opzetten. Maar, dus ik ben, ik stel me vaak wel kwetsbaar op, in die zin, voor mezelf, zeg maar.
Ja.
En, maar ik voel wel als ik iemand... van, die vertrouw ik of vertrouw ik niet.
Ja.
Ik bedoel, ik kan dan aardig zijn. Maar dat is eenmaal aardig zijn. Maar daarna bel ik je niet meer op. Of, prima, ik respecteer je. Maar ik bedoel, we worden geen vrienden. Ik zal niet zeggen, kom even gezellig een wijntje drinken bij me thuis of zo. Dat zou ik dan niet hebben.
En dat kwetsbare, hè? ben je dat ook als voetballer geweest?
Ja, heel erg.
Ja?
Ja. Ik was, daarvoor ging ik ook naar FC Twente toe. Omdat ik maakte me heel... Ik was zeg maar een van de betere op de training. Maar als ik dan de wedstrijd... Dan maakte ik me al zo druk om van... Het moet te presteren, het moet te laten zien. Ik moet het nu laten zien. En dan liep je jezelf natuurlijk helemaal vol eigenlijk met adrenaline. Maar een overkill zeg maar.
Ja, ja. Ja.
En dan had je één sprint gedaan. En dan zat je al...
Ja, ja.
Of je marathon had gelopen.
Ja. Ja.
En dus je legde jezelf zoveel druk op. Dat je eigenlijk verkrampt. Ik zeg altijd het voorbeeld, als we het over sport hebben. Ik bedoel, als je getennist hebt en iemand slaat een bal, serveert en die komt op je af. Je moet een return, maar die is uit. En dan sla je hem terug zonder na te denken en dan sla je hem door. En dan denk je, juist, die gaat wel lekker van mijn racket af.
Ja.
Een tweede serve die eigenlijk veel makkelijker is. En dan sta je bij een bal met spanning met dikke arm. Ja. Waarom sla ik niet zo'n bal zoals net? Gewoon ontspannen.
Ja.
En dat... had ik dus ook, dat is eigenlijk met voetbal ook. Je moet ontspannen zijn. Je mag best wel gezonde spanning hebben. Maar als je dingen doet, en zeker als je onder controle hebt, moet je wel die ontspanning vinden. En die had ik dan niet. En, en ik moest ook wel opboksen tegen Bergkamp in die tijd. Wim Jonk een beetje op 10, maar meer Dennis. En had je een Ron Willems die er ook was gekocht. Dus we moesten een beetje zuiver te wisselen.
Ja.
En elke keer als ik een kans had... Dan, dan ging het zo in mijn hoofd spelen. Oh, ik moet morgen, ik moet dit en dat en dat.
Mm-hmm.
Ja, en dan liet ik het niet zien. En op een gegeven moment ben ik naar Twente gaan. En dat is dan weer het voordeel. Dus soms leiden meer wegen naar Rome toe, zeg maar. Om je succes te halen, zeg maar. Mm-hmm. En in mijn geval was het dat ik wist van, oké, ik speel slecht. Bijvoorbeeld een wedstrijd. Maar de volgende wedstrijd speel ik weer.
Ja.
En bij Ajax was het, als ik slecht speel... Ik de volgende wedstrijd niet.
Ja.
En tenzij je een bepaalde basis, bijvoorbeeld op een gegeven moment toen ik terugkwam bij Ajax en ik speelde een wedstrijd slecht, of ik speelde drie wedstrijden slecht, speelde ik nog.
Mm-hmm. Maar, dan had je al wat opgebouwd.
Dan had ik wat opgebouwd. Maar bij Twente was ik wel een naam en kwam ik daar en dan had ik drie wedstrijden bijvoorbeeld slecht gespeeld. Maar dan was ik er nog, stond ik daar in de basis. Mm. En dat gaf een bepaalde rust. En daar heb ik wel geleerd om, zeg maar, ja, wat het inhoudt om profvoetballer te worden. En dat gaf me een soort, ja, wat ik zeg, een soort zelfzekerheid. En die nam ik uiteindelijk weer mee terug naar Ajax. En toen, ja, de rest is geschiedenis.
Dus toen je van Twente naar Ajax ging, toen had je eigenlijk, je rugzak was zoveel met kennis, dat je dat ja, overkwam je niet meer bij Ajax.
Nee, exact. Ik zeg al, sommigen leren het voetbal al bij 18, 19 jaar. Ik zeg, ik heb voetbal echt geleerd wat het inhoudt op mijn 23ste. Hè, toen ik terugkwam. Ik ging als 21-jarig jongetje naar jongetje, ja, tegenwoordig. Maar ik maakte ook mijn buurt als 17 jaar.
Ja.
Maar op 21-jarige leeftijd ging ik net 21 hoor, naar Twente toe.
Ja.
En ik ging als net 23 kwam ik terug. Maar toen voelde ik me wel meer vertrouwen. En ik maakte me niet meer zo druk tijdens een wedstrijd. Tuurlijk, gezonde spanning. Ja. En op een gegeven moment gooi je het helemaal, het schroom van je af. En toen, nu maakt me niemand meer wat eigenlijk. Ja, dat gevoel kreeg je op een gegeven moment. En gewoon stinkend je best doen. En dat zeg ik ook wel eens tegen de jeugd nu.
Ja.
Kijk, als je alles goed deed, had je hier niet gestaan, hè?
Ja.
Dan had je, dat zeg ik tegen die jongen, dan had je al bij Real Madrid gevoetbald. Ik bedoel, hier mag je fouten maken.
Ja.
En dat
had maar ik, zelfs bij Real Madrid mag je ook fouten maken.
Ja, nee, ja,
maar het is een beetje een begrip dat, het is heel, ik mag geen fouten maken. Ik mag geen fouten maken, want dan kan ik op de bank komen te zitten of wat dan ook. Maar wat is tegenovergestelde van fout? En is goed, wat is tegenovergestelde van goed? Dus je kan niet goed zijn als je geen fouten maakt.
Exact. En dat probeer ik die jongens. Want ik train nu dus onder 17, onder 18. En het is natuurlijk de laatste stap naar het eerste elftal.
Ja.
Of eerste jongen. Ajax is de stap. Maar wij zeggen altijd, als je goed bent, maak je direct van de...
Klopt.
Vroeger heette de A1 natuurlijk. Ja. Maak je direct van de A-junior in één keer naar het eerste elftal. Maar ik zeg ook tegen jongens, fouten maken, zeker op training, maak ze. Hè? Ik bedoel, je moet juist leren van, oh, dat ga ik de volgende keer niet doen.
Ja.
Ik zeg ook wel eens, gekscherend, als ik in een stad ga, een nieuwe stad zeg maar, ik kom voor het eerst bijvoorbeeld in Barcelona, dan ga ik Barcelona exploren. Ga ik onderzoeken van waar moet ik zijn, ga ik naar een restaurant. Dan probeer ik wel de kortste weg te vinden.
Ja.
En dan rij je soms verkeerd, dan rij je bij wijze van spreken een doodlopende straat in. Maar de volgende keer weet je, daar moet ik niet zijn.
Ja, precies.
Maar zo leer je het. Hè?
Ja, ja.
En op een gegeven moment weet je de weg van, oh, shortcut daar, babab. En dat is ook eigenlijk in het leven, maar ook zeker in het voetballerij. Je moet dingen ondergaan en dan denk ik, hey, de volgende keer gebeurt me dat niet meer.
Ja.
En dat probeer ik die jongens ook wijs te maken. En anderzijds ook, dat zeg ik ook dat, tegen die jongens nu vooral, als voetbal zo makkelijk was, dan had iedereen profvoetbal
geworden. Dat is waar.
Hè? Als jongetje wil toch iedereen profvoetbal worden?
Ja.
Het zijn er altijd maar één of van de 2022, zeg maar, van een team of zo, die het haalt. Hè, zeg maar.
Klopt.
En dan moet je ook nog maar hopen dat het Champions League niveau is, of gewoon AX1 niveau. Hè?
Of daaronder.
Maar heel veel halen profvoetbal wel. Want 80% geloof ik, dat is statistieken die bij AX, die haalt profvoetbal.
Okay.
Maar dat betekent profvoetbal, dat kan bij PEC Zwolle zijn, of weet ik veel. Hè, maar we gaan even van AX1 uit. Het is maar 1% of zo die het haalt. Hè.
Mm-hmm.
Misschien 1,5, meer niet.
Klopt. Oké. Okay. We komen zo. We willen zo nog wel meer weten over je periode van Twente en Ajax en hoe je daar mentaal dan mee bent omgegaan, hoe je dat hebt weten om te steunen.
Ja.
Maar we gaan eerst naar het stukje Knowing Me. En dat is, daar stellen we een aantal vragen. En dan verwachten we eigenlijk dat er kort antwoord wordt gegeven. Of tenminste, mag ook lang. Maar
onder druk.
Onder de persoon wat beter te leren kennen. Edsel, jij mag beginnen vandaag.
Ja, oké.
Ja.
Dit mis ik aan mijn sportleven.
Ik mis een goede knie. Ik heb mijn linkerknie 7 operaties gehad. En dat heeft mij, denk ik, wel een stuk van mijn carrière gekost.
Ja.
En ik mag niet klagen over mijn carrière, maar ik denk als ik die hetzelfde had als rechts, hè? Dus mijn linkerknie hetzelfde was als rechts, dan had ik in mijn ogen nog veel meer moois kunnen meemaken.
Ja.
En dat heeft me wel geremd in mijn, in momenten in mijn carrière. En daar baal ik gewoon van. En het laatste interview, ik wou dat ik weer 16 was. Want aan dat moment gebeurde dat ik mijn eerste meniscus opliep. En dat was zo'n domme tackle die ik maakte in de jeugd bij Ajax tegen AZ. in de 16 van de tegenstander. Dat je denkt van, waarom in de fuck moet je daar een tackle maken? Maar dat kostte me mijn knie. De eerste keer meniscus. Operatie, en uiteindelijk heeft dat geleid tot meerdere operaties. Uiteindelijk 7. En daar baal ik eigenlijk van.
Oké. Een uitdaging. Je zegt je hebt een geweldige carrière gehad. Wat is hetgene dan toch nog dat een beetje daaraan ontbreekt? Hè? Dat je meer zou willen hebben vanwege die knie?
Nou ja, dat zijn momenten bijvoorbeeld nog belangrijker kunnen zijn in bepaalde momenten. Dingen gemist hebben bijvoorbeeld bij Barcelona. Hè? Dat ik dingen moest laten schieten omdat je dan last van je knie had. En daardoor niet... Ja, ik weet, als ik topfit was, dan kon ik hele mooie dingen laten zien. En dat wordt altijd verwacht als speler. En dat heb ik niet altijd kunnen laten zien. En daardoor werd je wel eens soms op de bank gezet, omdat je niet helemaal... Dan moest je weer herstellen. En ja, dat zijn dingen die... Ja, dat je daar achteraf denkt, jezus, maar had ik toch een goede knie had gehad.
Mm-hmm. Dan moet je mentaal moet je daar wel heel sterk voor zijn om 7 keer... Dat 7 keer tijdens je carrière is dat geweest? Om dan weer terug te kunnen komen van zo'n blessure.
Ja, en het grappige is, hoe ouder je wordt, hoe beter je daarmee omgaat, moet ik zeggen. Want de laatste 2 keer of 3 keer was bij Rangers.
Ja.
Glasgow Rangers. En toen we samen met Michael Mols. En Michael had toen die zware knieblessure opgelopen tegen Bayern München. Michael was echt een held daar bij Rangers. En ik kwam daar en ik was ook best wel snel een held. Maar toen raakte ik ook geblesseerd. En toen zijn we echt zo hard lopen... trek aan de apparaat, maar we waren echt een soort Michelin-mannetje. Een lichaam, jongen. En Claudia Caniggia, die leerde ons van wat het eigenlijk nog meer is om met je lichaam bezig te zijn. Die ging elke dag naar de krachthonk, voor de training en na de training. En altijd heel korte oefeningen, maar allemaal explosief. En die had een lichaam staan, jongen, nou, ongekend. En die was er met eten bezig en en dacht, wow, dat moeten we ook zo. En, want hoe ouder je wordt, je wil die jonkjes voor zijn, die jonkies.
Ja.
Ik was nog nooit zo fit geweest. Dacht ik van, had ik dat maar geweten toen ik 22, 23 was. Wij hebben nooit een krachthonk gezien bij Ajax, vroeger. Nooit. Maar nu is het totaal anders.
Ja, dat is inderdaad.
Ja, als je dat ook weet, wat je nu weet. Voeding, krachttraining.
Andere tijd.
Oké, volgende vraag. Wat is het beste advies... Wat is het beste advies dat jij ooit aan iemand hebt gegeven?
Beste advies. Nou, waar we het net een beetje al over hadden. Hè? Dus dat probeer ik aan de jeugd door te geven. Van, probeer fouten te maken. Hè? Want zo kom je tot ontdekking waar je naartoe wil. Mm. En dat is denk ik ook in het zakelijk gebied... En je komt hele mooie quotes tegen. Michael Jordan bijvoorbeeld. Ja. Die de beste ter wereld is qua basketbal. En als je dan ziet hoeveel keer kampioen. En die keer dat hij niet kampioen is geworden.
Volgens mij kan ik eentje herinneren dat... Hij staat bekend om zijn winning shots.
Ja.
Maar hoeveel heeft hij er gemist?
Ja, dus zijn er vele malen meer. Dus dat soort dingen. En dat proberen de jongens ook mee te geven. Want dat is zo. Net zoals Tiger Woods. Waarvoor traint hij zoveel? To get less lucky. Dat vind ik ook zo'n mooie quote eigenlijk. Hè? Dus als je 100.000 keer dezelfde shot doet. De kans dat je het moment, moment supreme het moet doen. Ja. En die shot moet doen. Dan heb je waarschijnlijk meer kans dat je hem goed... afleveren dan dat je daar maar 2 keer hebt geoefend, zeg maar. Ja. Dat soort dingen, dat probeer je allemaal mee te geven. Dat vind ik, en dat heb ik zelf ook. Ik bedoel, ik heb zo vaak met mijn broer met elkaar tegen de garage deur lopen schoppen en koppen, schieten met je linkerbeen. Uiteindelijk zorgen dat je net iets beter bent dan de ander natuurlijk.
Ja.
Oké, volgende vraag. Wie heeft jou als mens echt weten te raken?
Even kijken. Als mens weten te raken. Ja, dat zijn er wel meerdere, hoor.
Eentje die bij jou nu te binnen schiet.
Ja, ik zit even te denken. Ik denk toch... die is heel belangrijk voor me geweest in mijn carrière. Dat is Louis van Gaal. Want die, ja, die zorgt echt dat je
aanstond... waarom zit jij nou weer naar mij te kijken?
Ja, hij kent Van Gaal ook, dat weet je.
Nee, maar ik bedoel, ja, ik heb hem natuurlijk meegemaakt als jeugdtrainer bij het tweede elftal. Als trainer van het eerste elftal van Ajax. Alles meegemaakt. Daarbij naar Barcelona gaan samen. Het Nederlands elftal, dus een soort tweede vader. En, ja, hij heeft me wel gezorgd wat het inhoudt ook was. Wat ik net al zei, om profvoetbal te zijn. Maar gewoon de focus. Hij is echt zo'n... man die niets aan het toeval overlaat en het ook verwacht van jou dat je alles geeft. Ik kan me nog een keer herinneren, dat ik, toen was ik al aardig, volgens mij de Champions League al gewonnen. En toen ik had een slechte wedstrijd gespeeld, niet echt goed, maar toen stond hij weer zo typisch Louis zo dichtbij.
In je gezicht, ja.
In je gezicht, dus, en hij vertelde van dat niet goed. Ik zeg, maar ik deed toch mijn best? Deed je best? Dat is toch het minste wat je kunt doen? Dat zit toch altijd al in je tas? Je best doen? Ja, dat heeft hij ook gelijk in. Dat mag je toch wel een beetje eisen natuurlijk van je speler. Dat je best doet.
Ja, ja.
Dus dat is ook misschien een antwoord dat je dat even snel zegt. Maar dat soort dingen. Dus ik bedoel, ik heb heel veel van die man geleerd. En ik ben hem ook dankbaar dat hij mij weer natuurlijk die kans heeft gegeven om van Twente naar Ajax te gaan. En dan een van die mooiste... sportieve hoogtepunten. Ik zeg niet altijd sportieve hoogtepunten, maar je hebt ook mooie momenten bij Rangers en Barcelona. Mm-hmm. Maar sportieve, je hebt alles gewonnen wat je maar kon winnen. De Champions League, Wereldbeker, vanuit Supercup, alles, kampioenschap. Maar dat heb je wel ook mede aan hem te danken, zeg maar.
Ja. Oké. Hierin wil ik elke dag beter worden.
Ik kan er nu al eentje opnoemen.
Nou ja, communiceren.
Maar dan kunnen wij
Je agenda goed op orde hebben, dat soort dingen. Plannen.
Zal je vrouw leuk vinden?
Plannen. Nee, maar de laatste tijd ging het erg slecht. Wel 3-4 keer nu een discussie gehad van dit en dat. We gaan nu tegenwoordig ook gewoon de agendas even bij elkaar pakken.
Ja, dat heb je.
We hebben samen natuurlijk wel agenda, maar ook gewoon nu zeggen van... Heb je nog iets?
Ja.
Weet je het zeker? Dan even opschrijven, ook voor de kinderen. En dat schrijven we nu ook voor de kinderen. Oh, papa moet daar naartoe. Dus dat moet ik even echt iets beter aanpakken. Ja.
Okay. Laatste van mij. Hier heb ik echt spijt van.
Nou ja, spijt. Kijk, scheiden is nooit leuk. Dus je kinderen heb je ongelooflijk veel pijn gedaan in die zin. Ook al zullen zij misschien ook zeggen, misschien was het wel beter. En die ruzies thuis of weet ik veel. Maar dan nog is het nooit leuk. Is het altijd een verschrikkelijk moment voor die kinderen. Als je ouders gaan scheiden. Dat heeft hun heel veel verdriet en pijn gedaan. En dat is... Dat wil je eigenlijk je kinderen nooit toewensen. En je wil ze altijd natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op de... uiteindelijk moeten ze op eigen benen staan. Dat staan ze ook wel. Maar ze zitten toch littekens daarin. En dat is nooit leuk. En dat zijn verschrikkelijke momenten. En dat, dan denk ik daaraan.
Ja, maar dan zit ik te denken, is dat dan ook echt spijt?
Voor naar je kinderen toe. Is het spijt? Dat is...
Hoe zeg je dat ook alweer? Het is een klein wondje.
Ja, het blijft altijd een wond. Ja. Je hebt die kinderen toch wat aangedaan. Wat je zegt, je wilt je kinderen zo goed mogelijk zeg maar, achterlaten, voorbereiden. Om zo van, nu doe je het zelf en... daar zijn behoorlijk wat hobbels in geweest. Ja. En dat is jammer eigenlijk. En ik ben mega trots op ze. Maar dat vind ik zelf van... dat had je natuurlijk niet gewild natuurlijk.
Ja.
En, daar ga je niet voor hè, als je kinderen neemt.
Nee, precies. Ja. Oké, laatste vraag. Even leuk afsluiten. Waar mag je 's nachts voor wakker gemaakt worden?
Potje padel. Ik heb deze week 5 keer gepadeld.
Wat?
Ja.
Jongen.
Ja, ik heb bijna een scheidingpapier alweer aanvraagd.
Maar lukt dat dan nog wel met die knie?
Ja, dat is wel mooi. Dat gaat eigenlijk heel goed. Ik weet, dokter Van Dijk, dat is een van de beste artsen. Die zei, zorg Ronald dat je je strekking houdt. Hè? Dat is belangrijk, want je kan je voorstellen. Je hebt John Heidegger, ken je dat?
Ja,
die loopt met zijn knie alles aan. Ja, 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 of je naar de wc elke keer moet. Maar dus, zorg dat je strekking houdt. Want kijk, buigen, ik kan niet verder buigen dan dit. Ja. Hè? Deze gaat gewoon helemaal naar mijn beeld toe. Deze gaat niet verder dan dit. Maar dat heb je ook niet echt nodig. Alleen als je heel hard gaat lopen, hè, dan, daarvoor ga ik ook niet meer echt hard lopen. En padel is maar heel kort en dat gaat prima.
Ja.
Maar je de strekking en je zorgt gewoon dat je fit bent, en dan, dan kan je heel, kan je het heel lang volhouden. Hij zegt, zolang je geen pijn hebt, hè, dus als je gaat slapen, je hebt geen pijn, dan moet je het zo lang mogelijk uitstellen. Nou, dat gaat goed. En ik moet zeggen, mijn vrouw heeft... een geweldige tip gegeven, die zegt, je moet eens een keer stoppen. Ja, niet 100%, maar je moet stoppen met zuivel. Hmm. Nou, dat was echt een wereldwonder.
Ja,
echt,
zuivel.
Ja, want zuivel is eigenlijk een soort voeding voor je ontsteking. Hè? Als je ontsteking hebt...
Alsjeblieft, educate de mensen hier.
Ja, nee, maar, als je last van ontsteking hebt, daarvoor, hè, bijvoorbeeld mensen met reuma ook zo, die moeten eigenlijk geen zuivel, omdat het is voeding voor je ontsteking.
Ja.
En Orlando Trussel had het al jaren tegen me gezegd, van je moet niet doen, maar ben je eigenwijs. En ik nam altijd die lekkere bak yoghurt met fruit en noten, gezond. En dan zeg ik, ga dat nou eens omwisselen voor Alpro bijvoorbeeld, een soort alternatieve oplossing.
Mm-hmm.
Nou, ik moet zeggen, binnen een maand, jongen, geen vocht meer in mijn knie. Oh, en ik kon 3 uur padellen en de volgende dag weer 3 uur padellen. En, of voetballen, maakt niet uit. Geen vocht meer in mijn knie. En dat, echt, dat is echt een wereld.
Is dat alleen zuivel of ga je ook verder met...
Nou, ik eet wel gezond, maar die zuivel is echt een... echt een... zeg maar een life changer geweest voor mijn knie, zeg maar.
We mogen jou geen vegan noemen.
Nee. Ik ben een soort flexitariër, zeg maar. Als jij een heerlijke biefstuk of kip eet, ik heb hem zeker op. En de jamon serrano, Iberico, die gaan er zeker in. Alleen, thuis eet ik bijna... Of eet ik weinig vlees.
Ja.
Omdat vlees ook, rood vlees, is ook een beetje ontsteking bevorderend. Dus ik eet het niet zoveel. Ik eet heel veel groenten, maar ik eet heel veel vis. Ik vind vis heerlijk. En, en wat ik zeg, een lekkere kip of prima. Ja, dus, maar ik eet wel, in mijn ogen, best wel gezond. Ik zeg altijd, voor de luisteraar. Als je gewoon, zeg, je hebt 100%, als je 80% gezond eet en 20%, ik noem het altijd vuilnisbakken, dan kan je goed door het leven.
Ja.
Als je het andersom doet, dan heb je een probleem. Dan ga je het niet redden. Ja. In die zin als je fit wil zijn.
Nee, klopt.
En dat is eigenlijk een beetje, dus het is alles heeft te maken met balans. Zeg
balans,
maar.
Inderdaad. Ja.
Okay, we gaan even helemaal terug in de tijd.
Ja.
Hoe ben je opgegroeid? Wat voor gezin? Was de fijne buurt.
Ja, en, kijk, ik kom uit de meesten kennen dat niet, Grotebroek. Het is nu één gezamenlijk van 5 dorpen bij elkaar. Het heet nu Stedenbroek, maar dat was zeg ik 5 of 4. Je hebt Bovenkarspel en dan krijg je Grotebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel. Ja, 4 dorpen, zeg maar. Ook zo'n lindorp, zeg maar, waar vroeger allemaal, zeg maar, boerderijen aan vast zaten. Maar dat is, op een gegeven moment wordt het zo'n grote gemeente en dan krijg je van die woonwijken en dat wordt steeds uitgebreider. Op een gegeven moment wordt het, zit het aan elkaar en dat heet nu Stedenbroek. En dat is vlakbij Enkhuizen, tussen Hoorn en Enkhuizen. Ik zeg altijd in de neus van Noord-Holland.
Ja.
En daar ben ik opgegroeid, dus het is eigenlijk echt een West-Fries. Mensen vergissen zich of maken de fout, die denken dat het Friesland. Nee, West-Friesland is echt gewoon Noord-Holland, zeg maar.
Ja.
En in de neus bij Enkhuizen en hebben wel altijd een accentje en daar. Maar want daar dan, ben ik opgegroeid.
Wat voor accent is dat dan?
Ja, het is heel een beetje binnenmonds. Geen Volendam, maar bijvoorbeeld... kijk hem eens gaan. Schitterend, joh. Zo mooi. Dat is een beetje zingen, eigenlijk.
Ja.
En schoen, zeg je, schoen.
Mooi, een beetje
schoen,
als
schoen, mooi schoen heb je aan, joh. Dat soort dingen.
Ja.
Dus slik er een beetje in en een beetje woorden vergeten. Of letters vergeten, zeg maar. Ja. En dat leer je wel snel af als je naar Amsterdam komt, hoor. In de kleedkamer, 14-jarig jongetje. Binnen 2 maanden spraken wij Amsterdam.
Ja, en dat is nooit weggegaan.
Ja, nee, dat echt, dat maakt je zo belachelijk. Je weet, Danny Muller vroeger, Richard Witsch, Brian Roy. Die maak je af, hoor. Met humor dan, hè.
Tuurlijk.
Nee, dus daar ben ik opgegroeid met mijn zus Anja, die is 4 jaar ouder. Nou, met Frank natuurlijk. In de Melkstraat woonden we. Melkstraat 11. En... mijn vader was stukken door van een familie bedrijf, zeg maar. Iedereen van de familie De Boer, of de zoon en die vader, die stukken doorbedrijf. En echt hard werken, moet ik zeggen. En mijn moeder was gewoon huismoeder. Maar mijn moeder kwam van een gezin van 11. Dus mijn moeder was de ene oudste van... dus die had 10 broers en zussen.
Ja.
En mijn vader van 13. Maar mijn vader was de Benjamin. Dus die had 12 broers en zussen die ouder dan hem waren. Ja. Mijn vader is nu 83, dus je weet wel. Je gelooft dat hij nog 1 broer over heeft. Maar,
ja. Ja.
Dus je kan het verschil zien. Mijn moeder... een van de oudste van het gezin. En mijn vader de jongste. En mijn moeder is dan ook echt een allesregelaar. Hè? Ja. Die moest ook voor haar broers en zussen regelen, maar ook voor ons. Dus mijn moeder is een sterke vrouw. En die weet van wanten.
Ja.
En, maar dus ook gewoon een huismoeder. En dan opgegroeid daar. Een heerlijke jeugd gehad. Lopende school. Veilig natuurlijk. Ons kent ons daar. En opgegroeid met voetbal. Mijn vader was die wilde profvoetballer worden. Is het ook gelukt? Toen heette het Alkmaar 54. Nu AZ. Mm. Dat heette toen Alkmaar 54. Ja. En maakten ze debuut. Alleen bij zijn debuut enkel gebroken.
Oef.
Of in ieder geval, of kruisband, of enkelband helemaal ingeschud. En vroeger was het natuurlijk, ja, nu heb je allemaal kleine gaatjes, hoor ik veel. Of maar toen had hij een litteken en het is nooit meer echt 100% geworden. En toen moest hij weer terug naar zijn oude club. En de Zouave, waar we zijn opgegroeid als voetballer. En mijn vader, heeft ons wel, denk ik maar, gestimuleerd om te gaan voetballen.
Ja.
Nooit echt, intentie misschien de hoop dat zijn zoons profvoetballer worden, want het was zijn... passie ook geweest, maar meer van als jullie het leuk vinden, dan help ik jullie daarbij. Mm, en hij kon het echt ongelooflijk goed. En ik moet zeggen, dat hoor je dan wel eens in de wandelgangen als je dan tegen mensen sprak van hoe was mijn vader? En, natuurlijk, ik kon al zien dat hij heel goed was. Hè?
Ja.
Hij kon echt links en rechts koppen als de beste. En hij was 1,72 of zo. Maar die kon koppen, jongen, springen en niet normaal.
Ja.
En tweebenig en supersnel. En dan vroeg ik wel eens aan mensen van, hoe was mijn vader echt in zijn jonge periode? Hij zegt, nou, beter dan jullie beiden. Ja. Dus hij was echt heel goed. Maar hij heeft toen op een gegeven moment wel gezegd, willen jullie ervoor gaan? Want ik ga niet me ongelooflijk inzetten voor dingen waar jullie dan denken van, nou, ik kijk een beetje naar de grasprietjes of ik rijd. Dan wil ik dat je 100% focus.
Ja.
En dan ga ik jullie helpen. Nou, daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Want je hebt ook wel in, denk ik, zeker als je van Grootbroek naar Amsterdam gaat, wat elke dag 70 kilometer heen en 70 kilometer terug is met de auto. Hè. Dus dat is, soms de file is, zit je anderhalf uur in de file en dan ook weer terug. En s'avonds laat moet je maar zorgen dat het eten klaar staat. Je hebt nog een zus. Dus dat is mega zwaar voor mijn ouders geweest. Dus die hebben behoorlijk zich opgeofferd eigenlijk voor ons. Dus daarom ben ik ook zeer dankbaar voor.
Ja, ja. Ja. En hoe is dat dan natuurlijk, jij en Frank, als tweeling? Hoe groei je dan op? Hoe is dat om tweeling te zijn?
Nou ja, dat heeft wel een voordeel. Ik kan me heel goed herinneren, als zelfs in de kleuterklas, als dan... ik weet nog één keer, dan had je bijvoorbeeld iemand die sterker was. En dan in die zandbak. En die ging vechten met Frank. Nou, Frank werd moe en dan sprong ik erover. Dus, en dan was ik weer moe en dan sprong Frank er weer over op. Ja, dit is wel 2-1. Dus dat deden we echt, hoor. Ja, wij gaven elkaar altijd de rug, zeg maar. Ja, de backup. En ja, wij waren echt, ik zeg altijd, Sjors en Jimmy bij wijze van spreken. Niemand kwam tussen ons. En dat was wel heel lekker opgroeien. Dus je had altijd elkaar. Dus ook wat ik zei met voetballen. Je hebt altijd iemand om te spelen.
Ja.
Dus dat was heel prettig. Ja. Dus,
zat daar ook een soort van rivaliteit in elke keer?
Wilde een gezonde rivaliteit.
Ja.
Want kijk, jullie hebben niet met ons voetbal. Maar als je met ons trainde en speelde. En dan gingen wij tekeer tegen elkaar. Dat sommige collega's zeggen. Die ons dan niet bijvoorbeeld. Die net nieuw waren. Die zeggen, nou, dat komt nooit meer goed. Maar wij waren het alweer na een minuut vergeten, zeg maar. Natuurlijk soms even kwaad of zo. Maar dat was echt een minuut gewoon echt. Of 5 minuten echt mega elkaar uitschelden. Of weet ik veel. Ja. Dingen roepen naar elkaar. Maar wij gingen weer verder met de orde van de dag. En dat hadden we altijd. Wij hebben geen jaloezie naar elkaar. We gunnen elkaar alles.
Ja.
En dat is altijd zo gebleven. Alleen, we zorgden wel dat we elkaar
beter maken.
Beter maken. Wij gingen bijvoorbeeld, als dan hier thuis, dan tafels op zijn en dan gingen we vechten. En dan wie genade zei, die had verloren.
Ja.
Maar dan, dat ging echt hard aan toe. Ik zeg, dat leerde je ook weer, je core en met vechten en zo. Ja, dat soort dingen. Altijd willen winnen. Bijvoorbeeld met tennis, ik weet nog wel, een keer met een tennistoernooi. Bij ons, ik kon beter tennissen, van mijn techniek is beter. Echt veel beter. Ik won in de voorronde, zeg maar. In de pool won ik van hem. Maar ja. Hij ging in de verliezersronde. Kon je ook weer naar de finale gaan. En we kwamen tegen elkaar in de finale.
Ja.
Maar omdat ik in 2 sets had gewonnen, moest hij 3 sets winnen om zich winnaar uitgeroepen te worden. Hè, als winnaar.
Ja.
Dus niet 2 sets. Als ik 2 sets won, was ik winnaar. Hij moest er 3 winnen.
Ja.
En ik win de eerste set. En ik sta 5-1 voor in de tweede set. Of 5-2. En hij springt over het net zo van, om naar de andere kant te gaan. Want je moet van baan wisselen.
Ja.
Ik zeg, dat is de laatste keer dat je over het netje springt. Dus, en ik verlies 7-5. En ik verlies daarna ook 2 sets. Maar dat is Frank ook. Hè? Frank geeft niet op. En ik ben eigenlijk iets te gemakzuchtig. Dat is altijd in mijn carrière geweest. Ik ben iets makkelijker. Hè? Frank is verdediger. Ik ben meer aanvaller, frivool en nonchalant. En dat is Frank ook. Maar dat heeft mij ook geholpen natuurlijk. Frank was altijd zo scherp, jongen. Dat heeft hem ook natuurlijk erg geholpen in zijn carrière.
Ja. En wat is dan je diepste band die je hebt met Frank?
Nou ja, dat terugkomend op waar we zijn opgegroeid. We sliepen altijd op dezelfde kamer. En toen mijn zus uit het huis ging. Nou, dan kan je zeggen, we waren 19 of zo.
Ja.
Ga jij dan, pak jij die kamer van mijn zus of ik pak hem? Nee, we gingen gewoon naar de kamer van mijn zus was iets groter. Ja, gingen we daar naartoe en in die andere gingen we een muziekkamer maken.
Ja.
En, want we waren al profvoetbal, zeg maar, uit. En we sliepen op de kamer. Dus tot mijn 21ste sliepen we op dezelfde kamer. Dus we kennen elkaar zo door en door goed. Dus ik hoef alleen zijn blik te zien en ik snap hem. En dat, ja, daarom zeg ik, die band is zo hecht. En het is niet zo, want mijn vrouw zegt, waar heb je het over? Ik hoor alleen maar... waar heb je het over? Ja, gewoon niks. Dat is genoeg. Ja, we hebben niet zoveel nodig bij te spreken.
Maar dat is echt niks.
Ja, nee, maar ik chargeer het. Maar mijn vrouw zegt, moet je niet even vragen aan dit? En dit ja, misschien heb je wel gelijk eigenlijk. Maar voor ons is dat al vaak genoeg. En dat is altijd zo geweest. We hebben zo'n band met elkaar. Het eerste contract dat we hadden. Dat is wel een grappig verhaal. Frank was verdediger, ik was aanvaller. Nou ja, in die tijd, dat is nu wat anders. Maar in die tijd was een aanvaller veel gewilder. Dus daar kreeg ook meer geld.
Ja,
ook al speelde hij min. Maar Frank zat al vast bij het tweede elftal. En ik had wel eerder mijn debuut gemaakt. Maar Frank zat vast bij het Nels, bij het tweede elftal. En ik zat erin en uit. Ik zat nog in de A1 en weet ik veel. En we moesten contractbespreking. En ik had een contract 3 jaar. Echt een goed contract. Denk ik, zo, hey. Nou, toen moest Frank naar binnen. Maar Frank was eigenlijk in de hiërarchie verder dan ik. Dus die dacht, dan krijg ik nog een beter contract.
Ja.
En die kreeg 2 jaar. En minder salaris, weet ik veel. Maar, was een beetje raar. Maar wij gooiden alles op 1 rekening.
Ja?
Ja. Voor ons was, we dachten niet denken van, nee, alles is gewoon 1. Ook mijn geld is jouw geld. Dus,
is dat nu nog steeds een bankrekening? Ja.
Eigenlijk moeten we het daar eens een keer over hebben.
Ja. Zo, mijn jongen. Oh, mooi. Ja. Het is een beetje, de gebroeders Timmers doen dat ook, toch?
Dat zou kunnen, maar de ene tweeling is de andere niet, natuurlijk. Ja. Eén eigen tweeling is natuurlijk ietsje anders, denk ik. Maar het is ook hoe je opgroeit. En wij, wat ik zeg, deden we samen.
Een beetje een flauwe vraag. Ja. Klopt het wat ze zeggen over tweeling, dat als ik jou nu een dreun op je knie geef, dat hij dat voelt?
Nee, dat is het niet. Het is wel soms dat je denkt van, hoe kan het nou dat je daaraan denkt, of weet ik veel, en dat het dan ook gaat gebeuren of zo. Dat je wel eens, maar ik zeg altijd, omdat je heel veel dingen hetzelfde denkt en doet, is de kans dat je elkaar weer in aanraking komt op wat voor manier, is groter.
Ja.
Omdat je dezelfde interesses hebt, dezelfde. Dus het is ook logisch dat de kans groter is dat jij dingen doet hetzelfde als ik, is minder groot dan bijvoorbeeld Frank, omdat hij dezelfde interesses heeft. Dus dat is ook wel weer een beetje logisch natuurlijk.
Ja. Wil je wat vragen?
Nee.
Oh. als je... We hebben het net al erover gehad. Ja. Over je bent 7 keer geopereerd aan je knie.
Dat zijn je grootste tegenslagen natuurlijk die je hebt. Maar hoe heb je dat overwonnen eigenlijk? Hoe ben je daarmee omgegaan?
De eerste keer, kijk...
Is dat je grootste tegenslag?
Ja, qua fysiek wel, ja. Ja, die knie heeft me altijd parten gespeeld. Okay. Bijvoorbeeld mijn contract in Barcelona, dat ik naar Barcelona ging. Als ik wat met mijn knie zou hebben, kreeg ik maar 50% van mijn salaris. Alleen... Goed weer, geloof me nou mensen.
Doet wonderen.
Echt, nooit last. Ging naar Qatar, nooit last. Ik ging naar Glasgow, binnen 3 maanden moest geopereerd worden. Hetzelfde weer als hier. Dus echt warm weer, dat doet zoveel goed voor je lichaam. Dus,
ja.
Want je vraag was ook weer...
Ja, wat is je grootste tegenslag geweest? Ja. En hoe heeft je dat gevormd en hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou ja, kijk, in het begin, en dat was wel denk ik ook niet mijn valkuil, maar dat ik verwijt dat ook bijvoorbeeld de staf van de medische staf van Ajax.
Ja.
Ik was de eerste meniscusoperatie, na 3 weken was ik fit. Speelde ik al een wedstrijd, oefenwedstrijd tegen Club Brugge, vergeet ik nooit meer. Ja, ik herstelde zo snel, het ging echt niet normaal. Ik denk, ja, en je bent jong en je wilt je laten zien. Je denkt, ja, mijn plek, ik wil me bewijzen. En ik speel wel weer. Maar ja, 1,5 jaar later moest ik weer geopereerd worden aan die knie. Omdat ik was te snel en weer. Het was waarschijnlijk nog een beetje te fragiel, te zwak eigenlijk. En ja, dan gaat het. En operaties, daar word je nooit beter van. Ja. Alleen maar slechter, zeg maar. En natuurlijk kan het herstellend zijn, maar het wordt nooit eigenlijk 100% dan dat het daarvoor was. Dus het gaat heel langzaam zo. En achteraf denk ik, ja, de medische staf hadden mij ook gewoon moeten zeggen: nee, Ronald. Je gaat gewoon, daar staat gewoon 5-6 weken voor.
Ja.
En je zorgt dat je bovenbenen als zeedorf worden. En,
heel moeilijk hoor.
Ja. Maar bij wijze van spreken, je moet zorgen dat dat helemaal in balans is. En dan heb je daar gewoon minder last van. Dat je daar ooit weer last van krijgt. En, ja, dat baal ik ook. Maar dat zeg ik. Je weet nu zoveel. Hè, wat ik zeg met voeding, krachttraining, behandelen. En ik heb daar... van geleerd van op een gegeven moment, focus, neem de tijd in die laatste operaties en zorg dat je echt helemaal fit bent en dan kan je weer volle bak gaan. Niet op half bakken, zeg maar.
Ja, precies. Oké. Even terug naar het vaderschap. We hadden het net al natuurlijk erover. 5 dochters, 1 zoon. Wat voor soort vader ben je?
Ja, ik denk zelf een hele goede vader. In die zin van... Ik sta altijd voor ze klaar. Ik doe heel veel activiteiten met ze. Ik doe veel thuis, zeg maar, met ze. Ik breng ze met liefde naar school. Ik wil er zijn voor ze. En natuurlijk heb ik ook mijn eigen dingen, maar... Ik sta 's ochtends op om de trommels te smeren, naar school te brengen. Al is het om 7 uur, dat maakt me echt helemaal... Ik ben ook makkelijk een persoon die makkelijker uitgaat.
Ja.
Dus de ene komt moeilijk in slaap. De andere komt makkelijk in slaap, maar gaat er moeilijk uit. Ik kan laat naar bed en ik kan vroeg uit. Ja. Maar er is op een gegeven moment zo'n moment dat je denkt... Nu heb ik het al even gehad bij het spreken. Ja. Nu blijf ik lekker liggen. Maar normaal gesproken, al is het 6 uur, dan kan ik, als ik eruit moet, moet ik eruit. En dat heb ik altijd met mijn kinderen gedaan. En wat ik zeg, naar school brengen, halen, draai ik mijn hand niet voor eten maken voor die kids. Ik wil gewoon leuke dingen met mijn kinderen doen. Activiteiten doen, buiten naar de speeltuin. Hop, niet thuis zitten. Nee, kom, we gaan lekker naar buiten toe. Al dat soort dingen, dat heb ik altijd. En nu nog ook weer met deze 3 kleintjes.
Mm-hmm.
En is er een verschil tussen toen je actief was als voetballer en dus nu live after voetbal?
Nou ja, natuurlijk is het een groot verschil. Kijk, mijn oudste dochter is 30 en mijn zoon is 6.
Ja.
Dus ik heb natuurlijk ook heel veel geleerd van de eerste 3. Dus dat neem je mee, dat is je ervaring. Dat is in jouw leven ook. Je zit nu, als je deze podcast doet of dit doet, na 10 keer, 20 keer word je er beter in en snap je hoe het werkt. En dat is met kinderen ook zo. En nu heb ik weer 3, 10, 8, 6. Dan weet je, oh ja, of fouten, dan denk ik, oké, dat ga ik anders aanpakken.
Maar waar ik naartoe wil, is een beetje van in je carrière. Dan hoor je wel eens, om tot hoge prestaties te komen, dat je egoïstisch bent. Ja. Of hoe zeg je dat, zelfcenter. Ja. Ja. Weet je, omdat je moet focussen.
Ja, klopt.
En hoe was dat voor jou? En nu is het natuurlijk anders, ja, omdat je veel meer tijd hebt. maar kan je daar, zeg maar, daarin...
Nou, het is grappig dat je zegt, kijk, dat is misschien ook mijn valkuil geweest. Ik was een pleaser, dat zei ik van, wat ben je? Dus ik stond altijd voor iedereen klaar. En het voordeel van Barcelona. We gingen naar Barcelona toe, Frank en ik. En er gingen 2 vluchten per dag naar Barcelona. Dan denk je veel, maar dat is helemaal niet zoveel. Ja. Naar een wereldstad. 3 weken later, of 2 maanden later, gingen er 10 vluchten naar Barcelona per dag. Als jij bijvoorbeeld, jij wilde naar mij toe, Edson, dan ging je bijvoorbeeld, nou, 4 maanden van tevoren ga ik al boeken. Kon je voor €10, kon je heen en terug gaan, hè? Dus wat doen vrienden van je? Hé, hey, Ronald, ik heb geboekt, kom even, kan jij kaartjes regelen? Nou, ga ik regelen. Ik vind het leuk om jullie naar Barcelona te laten komen. En ik zeg, dan moet je dat hotelletje nemen en dat. Maar dan was ik ook, dan moet je even naar het restaurantje toe. Nou, kom ik even langs. En zo. Ja, ja. Dus soms is die focus, is onbewust, je denkt dat je gefocust bent,
ja,
ben je eigenlijk een beetje aan het vertroebelen eigenlijk.
Ja. Ja, ja.
Want je bent eigenlijk daar maar voor één ding.
Ja.
Profvoetballen. Je bent daar om te presteren. En je vergeet af en toe dat je... Want je denkt altijd, oh, dat kan ik wel aan. Maar ik zeg altijd, als jij één... wat is beter om te presteren? Water drinken of één glas water of 1 glas wijn,
ja,
nemen? Wie zou dan beter presteren? Natuurlijk, de één kan prima. In principe zou je zeggen, nou, die wijn zeggen, ja, doet geen goed, zeg, ja, maar. Hè? Ja. Dus... Dat is hetzelfde met focus. Als net die 5% kan een wereld van verschil, ja, of 2%, ja, kan een wereld van verschil zijn. Dus de focus bij Barcelona is een beetje, ja, omdat je zegt, ja, vind het leuk, iedereen daar, en dan kom je nog even langs, zeg, leuk, ik ga even naar het hotel, ik ga even Jannie en Edson even dag zeggen.
Ja.
Even leuk, ja, die zijn daar. Maar je kan ook denken, ik neem een rust thuis.
Ja.
Even relax, focus. He, zoals Van Gaal zei, imagineren. He, denk aan de wedstrijd. Ja,
dus, zijn favoriete woorden.
Ja, maar dat zijn dingen dat je achteraf denkt, ja. Ik zeg altijd, je kan, he, dat was Frank, dat vond ik een mooie metafoor. He, je kan dit is het hoogst haalbare. He, denk je, dit is het hoogst haalbare wat ik kan reiken.
Ja.
Maar je kan ook nog dit doen.
Ja.
En dat laatste beetje is wat je echt alles eruit wil halen.
Ja.
En dat heb ik, denk ik, wij hebben dit gedaan bij Barcelona.
En als je...
Frank zegt het zelf ook een beetje. Ja? Die heeft toen Eriksson naar Tottenham ging, hè, die, ja, in de tijd dat Frank trainer was, had Frank een advies gegeven. Hij zegt, je gaat naar Tottenham toe en Londen, nou, wereldstad.
Ja.
Hij zegt, maar onthoud één ding. Je bent gekocht om daar te presteren.
Ja.
En dat is je focus. Londen is leuk en natuurlijk mag je weer denken, maar zorg dat je aan één ding denkt. Dat is de focus op voetbal. Dat moet de main course zijn.
Ja, ja.
En dat is, bij ons is daar een beetje... Want het leven was zo goed, jongen. En dan gingen we Shangri-La de Kaba drinken in Gava met Patrick en dit. De Kluiver en met Michael Reiziger. Ja, maar dat soort dingen. En terugkomen, please een beetje. Dan denk ik, ja.
En was het dan pleasen naar je kinderen toe? Of was het naar
nou, gewoon van alles. Dus. Van alles, okay. Dus je was met zoveel dingen bezig. Terwijl je eigenlijk soms moet zeggen, oké, hey, dit is profvoetbal is maar een kort bestaan, zeg maar. Ik moet gewoon zorgen, alles ten koste van alles. Al is 1% is eigenlijk misschien net het verschilmaker. Hè?
Ja.
En dat denk ik, ja, dan moet je wel eens egoïstisch zijn. Sommigen zijn dat en daardoor hebben ze misschien net dat extra beetje kunnen brengen.
Ja.
Dan dat ik dat niet heb gedaan, zeg maar. En
ja,
dat ik denk, ja, daar achteraf denk ik, ja, misschien had ik wel eens wat egoïstisch moeten zijn. Maar ja, anderzijds, ik ben blij met mezelf in die zin. Hè, van hoe ik ben als persoon. En dat is denk ik ook iets wat in mijn ogen belangrijk in je leven is.
Absoluut. Ja, precies.
Absoluut.
Ja, als ik dan zo naar jou luister, dan had ik waarschijnlijk iets meer van jou moeten doen. Want ik, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik tijdens mijn carrière was ik toch een stuk egoïstischer. Want ik kwam thuis en zei ik, met die kleine dan die pas geboren was, zei ik, ja, sorry, maar ik moet even een dutje doen.
Ja.
Of 's nachts wilde ik niet opstaan.
Ja.
Omdat ik dan zei van, ik moet mijn nachtrust, dat is belangrijker.
Ja.
En dan, maar achteraf gezien, dan had ik gehoopt dat ik toch meer van jou had dan hoe ik me toen heb opgesteld eigenlijk.
Ja, ja.
Maar dat is ook Als je bijvoorbeeld kijkt naar het interview, ik weet niet of je dat hebt gezien van Thierry Henry, die onlangs is...
Ja, ik heb het niet gezien. Ik heb er natuurlijk highlights over gesproken, dat hij natuurlijk huilde. En
daar geeft hij dus ook het verschil aan dat carrière, voetbal in dit geval, dwingt je helaas toch om op een bepaalde manier te leven en te handelen. Ja. Niet voor iedereen. Sommigen kunnen dat goed balanceren en sommigen niet. En dan is de vraag van, ja, als je dat niet goed kan balanceren en als je wel dus, zeg maar, had je het dan wel zo ver geschopt? Ja. Weet je? Dus je krijgt altijd die...
Wat als,
weet je, achteraf.
Nou, maar het is meer in mijn ogen van, ik weet ook dat, dat weet ik 100% zeker, 5% minder kan zorgen dat je kampioen wordt of gewoon zesde wordt. Dus, of de Champions League winnen of niet. Dus, dat kan als team zijn, maar ook persoonlijk 5% minder. En, dus het is wel in mijn ogen cruciaal. Maar de ene kan het beide doen. De andere moet echt zorgen dat die... Want als het in je hoofd gaat spelen, als je denkt van nou ja, ik heb dit gedaan, nu het gaat wat met je doen. Dat is, zorgt ook alweer voor negativiteit. Dus de een kan dat makkelijker van ze afzetten dan de ander. Ik kon het redelijk goed. Ik kon van alles doen wat je zegt. Ik ging wel met die baby eruit en het interesseerde me niet. En, maar soms denk je wel eens terug van, nou, misschien die 1%, 2% had net misschien het verschil kunnen maken.
Ja. Jouw bekendheid als Ronald de Boer, heeft dat effect gehad op jouw kinderen?
Jawel, tuurlijk. Je kinderen worden ook gezien als de dochters van de bekende tweeling, zeg maar. Dus ja, die worden daarmee opgegroeid. Alleen is het wel zo, zij zijn opgegroeid, zeker de oudste, met dat ik top van mijn carrière was. En voor hun, die zijn ermee opgegroeid. Die zien niet anders dan van, ja, mijn vader, dat is gewoon mijn vader. Ja. Dat is ook nu wel zo, maar mijn kinderen weten, die zitten soms wel, waarvoor willen ze op je de foto van je? Ja. Dat weten mijn oudste kinderen wel. Maar deze kinderen denken van, nou, die hebben bijna nog nooit een videootje van, gezien van wat ik heb gepresteerd of zo, wat ik heb gedaan. Dat snappen ze niet.
Ja.
Ik moest laatst een spreekbeurt geven in de klas. Die mochten het vragen.
Oh ja?
Dat
is leuk.
Ja, voor de schoolkrant. En dan mijn dochter, die moest dan vragen stellen. Die van 8 en dan nog met een meisje. Maar er was een meisje, Lou. En die komt heel veel bij ons thuis. Ja, en die weet gewoon dat ik ben de papa van Linde.
Ja.
En die komt thuis. En die zei tegen de moeder, weet je, de papa van Linde? Weet je wie dat is? Ronald de Boer. Ik bedoel, een hele ander beeld ineens. Hij is bekend of weet ik van. En dat geldt ook een beetje voor mijn jonge kinderen natuurlijk. Ja, die snappen dat niet. En mijn oudere kinderen, die zijn er natuurlijk daarmee opgegroeid. Die gingen ook naar het stadion toe, naar Camp Nou. En Ibrox en zo. Dat was normaal voor ze.
Ja.
Probeerde jij ze daarin te beschermen als dat er niet te veel, had je veel media aandacht op
kinderen? Wel met rust, vond ik. En ik moet zeggen, mijn jonge kinderen doe ik nu niet op social media. Mm-hmm. Maar mijn oudere kinderen, die zijn dat gewend. En wat ik zeg, ik plaats het niet in de voorgrond hoor, die kinderen. Dus, maar volgens mij was het toen ook die bekendheid was qua social media was niet zo. Dit zal nu anders zijn natuurlijk.
Ja, precies.
Toen had je eigenlijk gewoon alleen de kranten, maar dat was...
Hou je ze bewust van de media?
Sorry?
Van social media, de jongsters?
Wat is mij?
De kinderen, hou je ze bewust vanaf
social media? Ja, kijk, mijn vrouw, zeker toen ik ging scheiden, toen zegt, kijk, je bent al bekend, hè, dat mensen willen wat van je en dit. En privé is gewoon, in die zin, hè, we hebben al zo weinig privé, omdat mensen veel van je weten. Laten we dat kleine beetje gewoon privé houden. Dat zegt het woord ook, privé. Dus ik wil dat gewoon, een beetje geborgenheid, wil ik gewoon, zeg maar, binnenskamers houden. Ja. En dat doen we, dus...
Oké. We hadden hier vorig seizoen, hadden wij Henk ten Katen op de bank. Uh-huh. En... fantastische man.
Ja, ik ken hem heel goed. We hebben samen in Qatar heel veel leuke feestjes meegemaakt.
Die kon lullen, die was ja. Het waren echt 2,5 uur lang zaten we hier met alleen maar fantastische anekdotes en zo. Ook van zijn periode bij Barcelona. Dus ik ben heel erg benieuwd, heb jij ook misschien een hele leuke anekdote over Barcelona? Hij vertelde eentje over, over wie was het? Ronaldinho
als het goed is. En Deco.
Wat is jouw leukste moment?
Even kijken, Barcelona.
Je had het net ook over Qatar, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, nee, even denken, het leukste moment.
Ik moet eventjes terugdenken, in welke tijd jij Barcelona, met welke sterren jij allemaal daar gespeeld hebt?
Nou, eerst de Nederlandse sterren, Kluivert, Sende, Cocu, mijn broer. Ja. Reiziger, op een gegeven moment aan Bogarde, Liedmanen, Overmars.
Was Koeman was...
assistent met Mourinho. En,
Echt waar?
Ja, Mourinho en...
Rivaldo?
Rivaldo was linksbuiten, rechtsbuiten. Figo, Luis Enrique.
Wie heeft de betere binnenbuiten? Figo of jij?
Hij heeft hem anders. Ik kom uit stilstand meer.
Ja.
Ja.
Hij was meer even in de actie en die doen. Ik had hem meer uit stilstand. Dus,
wat een team, zeg.
Ja.
Ja.
Maar even serieus, met al die Nederlanders in Barcelona.
Ja. Er was wel één anekdote. Of anekdote, ook wel een beetje om met Louis. Kijk, Louis.
Altijd Louis. Dus
nee, maar dat was wel mooi gewoon in die zin van dat. Weet je, Rivaldo was beste speler van de wereld geworden. Dus we kregen ook allemaal mooie aandenken van, als bedankje van, nou, ik had het niet zonder jullie gekund. Dus we kregen een soort zilver schaaltje met een, of een staal schaaltje, maar met een gouden balletje.
Ja.
Zo van, en met van bedankt, want zonder jullie had ik het niet gered natuurlijk. Dus dit kreeg iedere teamspeler.
En, van Rivaldo?
Van Rivaldo. Dat is heel leuk. En, maar Rivaldo was echt zo'n ster aan het worden, ook in het Braziliaanse elftal. Dus die stond altijd linksbuiten, maar die wilde in Brazilië speelde met soort 4-4-2, dus achter Ronaldo.
Ja,
dus hij moest op 10.
Ja, ja.
Maar ja, we spelen een heel ander systeem. En Cocu stond achter hem, dat was zeg maar de stofzuiger. Die hielp, als hij niet achter zijn man liet, dan ging Cocu voor 2 rennen. Dus dat was perfect. Dus die balans was goed. Maar toen hij wilde op 10. Maar ja, de pers was natuurlijk de beste voetbal ter wereld. Zet je toch op 10? Dat hoort toch zo?
Mm.
Dus uiteindelijk ging hij, zwicht hij daarvoor van Gaal. Dus hij ging op 10 spelen. Natuurlijk kon hij dat. Maar het balans werd steeds meer. En we wonnen dat jaar niks. Hè. We hebben halve finale Champions League, halve finale beker. Kampioenschap niet gehaald. Dus overal pisten we naast, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En uiteindelijk zorgde het ook dat Van Gaal weg moest.
Mm-hmm.
En toen zei hij in de kleedkamer van... typisch op hoe Louis was natuurlijk van, ik heb nergens spijt van dat ik hier, ik heb trots, maar ik heb nergens spijt. Ik heb al aan één ding spijt, maar dat ik naar één speler te veel heb geluisterd. Maar iedereen, je zegt nooit, zeg maar, dat is ook een beetje de cultuur in Spanje. Gaat niet iemand zegt van jij bent schuld of aanpakken. Nee. Eén speler naar waar ik te veel heb geluisterd. En dat gaat me nooit meer gebeuren en zo. En iedereen wist dat hij het over Rivaldo had.
Ja.
Iedereen was natuurlijk muisstil. En iedereen zat natuurlijk naar Rivaldo te kijken. Zo van. En uiteindelijk had hij ook wel een beetje gelijk natuurlijk. Dus het was ook zijn Waterloo eigenlijk.
Ja. Ja.
Dat hij daar toch iemand te veel power heeft gegeven. En ook eigenlijk door de druk van buitenaf dat heeft laten gebeuren. En dat soort dingen die maak je dan mee. En dat is, wat ik zeg altijd. Barcelona was qua individu, de ploeg, zeg maar, de spelers, beter dan bij Ajax. Nee. Maar als team?
Nee.
Daarom zeg ik, een team is altijd sterker dan de individu. Hè? En bij Ajax, en wij waren natuurlijk, iedereen heeft een geweldige carrière gehad in dat team in 95. Maar... als team, als individu, was Barcelona beter. Mm. Hè, met Figo en Rivaldo en Guardiola en weet ik.
Ja,
maar
als team zijnde.
Als team zijnde waren we beter bij Ajax, hoor. Veel meer dus een schakel die elkaar snapte.
Je zegt net de druk van buitenaf. En een trainer zoals Van Gaal, die zelfs een grote trainer die genoeg ervaring heeft, die zelf daarvoor op een gegeven moment onderuit gaat.
Ja.
Hoe was dat voor jou, de druk van buitenaf? het presteren. Nou, bij Ajax, je bent 20 gegaan, je bent teruggekomen. Vervolgens maak je de stap naar Barcelona, Nederlands elftal. Hoe heb jij dat ervaren? En als je dat een beetje ook tegelijk kan vergelijken met de tijd van nu.
Ja.
En...
Nou ja, ik had al in het begin gezegd in het gesprek dat ik daar moeite had met de druk. Dus bij Ajax in de jeugd, daarna naar 20 terug en toen bij Ajax. En toen kon ik het, op een gegeven moment had ik mijn plek gevonden en toen kon ik goed tegen de druk.
Ja.
En gezonde spanning, maar ik kon dat prima, zeg maar, op een goede plek. Ik kan het een goede plek geven, zeg maar, in mijn gedachten. En ook bij Barcelona voelde je die druk wel. Maar kon ik dat gewoon wel prima. Natuurlijk zijn er momenten dat je minder in vorm bent. Dat heb je altijd. En dan maak je je druk om en dan gaat het niet zo goed. Maar het heeft me niet dat het echt uit balans raakte eigenlijk. Of dat ik me uit balans raakte. Dat heb ik eigenlijk niet meer gehad. Mm-hmm. En,
heb je aanpassingsproblemen gehad in Barcelona, in Spanje,
Nee, eigenlijk niet. Het ging eigenlijk direct goed. En, alleen ik had niet de pech in het begin. Kijk, Frank was heel erg nodig op dat moment op die plek. Ja. Naast Abelardo.
Ja.
Van Gaal vond, we hebben een linker centraal nodig. Dus, maar wij gingen een soort package deal. Al was Van Gaal gek van mij.
Ja.
Maar je had Luis Enrique als rechtshalf.
Ja.
Dus dat was eigenlijk, het ging goed. Hij was kampioen. Dus hij vond het ook onnodig om druk te maken eigenlijk. Of zeg maar een soort druk te creëren voor een speler. Bijvoorbeeld als Enrique. Dat er een rechtshalf komt. Waarvoor? Maar het werd uiteindelijk een package deal. Dus wij gingen beide weg naar Ajax. En, dus ik had geen vaste plek. Frank werd direct zeg maar de linkercentraal. Mm-hmm. En ik moest eigenlijk in het team vechten. Ja. Uiteindelijk gebeurde dat wel. Maar ik begon als rechtsback. Mijn eerste debuutwedstrijd, de eerste wedstrijd was een bekerwedstrijd tegen Benidorm.
Ja.
En als debutant betaamd scoorde direct, 1-0 gewonnen. Ik scoorde als invaller, maar het was beker Benidorm.
Ja.
Maar de tweede echte officiële wedstrijd, eerste officiële wedstrijd voor de competitie was tegen Real Madrid, dat Clasico.
Rechtsback.
En ik stond rechtsback. En zij speelde een soort 4-4-2.
Ja.
En rechtsback was gebaseerd. De linksback was gebaseerd, Sergi. Dus Reiziger ging linksback staan en ik ging rechtsback.
Ja.
En Van Gaal zei, ik heb liever iemand die de bal naar de goede kleur speelt.
Ja.
Want zij speelde een soort 4-4-2. Dus elke bal ging naar de back in de opbouw.
Ja.
En hij zegt, ik heb liever iemand die de bal... Dus ik kon de bal naar Figo of Enrique spelen. Ja. We wonnen ook 3-0. Dus Frank en ik werden uitgekozen tot man of the match. Okay. Die wedstrijd. Maar ik heb eigenlijk toen... niet echt een baasplek gehad, maar ik vocht me erin, zeg maar. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik een baasplek gekregen. Maar die druk, want die druk is daar immens, hè? Nog hoger dan bij,
daarom.
Bij Ajax. Maar dat ging me eigenlijk op zich goed af, eigenlijk. En ik heb die druk eigenlijk nooit meer echt als een last ervaren. Ja, ik accepteerde dat ik gewoon stinkend je best doen en... Als het niet gaat of de trainer zet je op de bank. Ja, nou, dan moet je zorgen dat je beter bent dan anderen. Dat heb ik ook wel eens gezegd. Dat is ook een les eigenlijk voor al jeugdspelers of voor iedereen. Dat ik natuurlijk van Ajax naar 20 ging. Toen dacht ik dat Beenhakker eigenlijk een beetje de pik op me had. En dat kan natuurlijk. Hè, dat de trainer hier niet zit en de ene ziet het wel. En daar floreert hij wel en dan komt hij tot bloeien. Dat kan, hè. Maar ik zeg altijd, achteraf gewoon een spiegel voor me moeten houden. Zeg van, als jij zo goed was, had je gespeeld. Hè? Jij moet gewoon zorgen dat de trainer niet om je heen kan. En je zoekt altijd een beetje schuld waarom je niet speelt. Maar als je echt zo goed was, zal een trainer wel gek zijn om je niet op te stellen natuurlijk. Hè?
Mm.
En dat heb ik altijd wel een beetje geleerd. Dus je moet gewoon zorgen dat je beter bent dan de ander die op je plek staat.
Ja.
Dus, en dat is bij Rangers ook zo geweest. Dus,
stond iedereen er maar zo nuchter in, hè?
Ja.
Moeilijk, hoor.
Nou, het is situaties. Het is anders, en het is vervelend.
Zo ben ik ook een beetje opgegroeid in het leven. Kijk, dat is ook met geloof en zo. Iedereen mag geloven en jij mag geloven en jij mag in dat geloven. Ik vind het prima. Ik geloof niet. Maar dat is ook een geloof eigenlijk, hè, dat ik niet geloof.
Ja, ja, ja.
Maar respecteer elkaar. Mm-hmm. Ga mij niet iets opdringen. Ik respecteer als persoon hoe je bent. Hoe je tegen mij doet. Als persoon hoe je praat tegen mij. Respecteert en dat je normaal doet.
Mm-hmm.
Maar ga me niet opdringen. En dat ik dan, als ik dan niet geloof, dat ik een minder persoon of dat ik...
Nee, ja, precies.
En dat vind ik altijd zo... Daar heb ik moeite met geloven vaak. Omdat je mensen ga je dan anders zien. Dan denk ik, bro, geloof lekker. Ik bedoel, prima, joh. Ik vind het, als jij helemaal in Allah gelooft of in God of in ikvel, prima.
Ja.
Maar ga me niet anders dan behandelen. Hè? Ik ben gewoon Ronald en ik respecteer je en prima. En dat is een beetje soms ook...
Ik denk dat nu, de huidige tijd, we heel, heel snel alle mening willen hebben.
Ja.
Terwijl, wat je zegt, respecteren.
Ja.
Ik kan ervan leren of ik leer er niet van,
maar
ik leef mijn eigen leven.
Ja, enorme waarde gewoon, dat vind ik zo belangrijk. Hè?
Ja.
Ja.
Hoe ziet een week in het leven van Ronald de Boer uit?
Ja, heel verschillend. Het kan heel druk zijn en dan weer een week wat rustiger. Ik moet zeggen, het is op zich een lekker leven. Vaak 's ochtends niet eens zoveel. Maar wat ik zeg, 2 keer in de week op het veld met de jeugd van Ajax. Ja. Dan ben ik werk voor Ziggo Sport TV. En dat is vaak in het weekend. Soms ook woensdag natuurlijk als het Champions League is of zo.
Ja.
En, maar dat is vaak 's avonds natuurlijk. Hè? En, of einde middag begin je pas. Dus... Dan heb ik, ben ik mede-eigenaar van Plaza Padel. Dus daar heb je ook nog activiteit. Ik vind het zelf leuk om te padellen. Dus ik doe veel padellen. 'S Ochtends om je ook lekker. Vind ik leuk om fit te houden. Fit te zijn. Als de kinderen lekker naar school zijn, dan weer lekker spelen.
Ja.
Ik ben mede-eigenaar van de Champions Lounge in de Arena. Dan ben ik ook een beetje de host. Om te zorgen dat de mensen een leuke tijd hebben. Als ze bij Ajax zijn, naar de wedstrijd gaan kijken.
Ja.
En... ja, dan heb je zelf nog kinderen. Dus het is, maar ik bedoel, ik ga volgende week met Ex Internationals naar Arosa in Zwitserland. Dus,
zijn wij uitgenodigd?
Ja.
Ben jij uitgenodigd?
Ik ben niet uitgenodigd.
Oh, nou.
Ja.
Ik zal even kijken. Maar er was meer dan 10 in het land.
Heb ik.
Ik weet het niet.
Nee.
Ik heb je gezien. Je kan er heel gerust bij.
Hoor. Kijk, zie je? Hè? Als je me nodig hebt, naast je die eventjes...
Maar het is leuk, hoor, dus, dat soort dingen. Dus de ene keer komt dat op mijn pad. En dan, het is heel verschillend.
Ja. Klinkt als een
ik ben natuurlijk ambassadeur voor Ajax. Dus ik moest gisteren bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie hosten bijvoorbeeld. Met 100 man toespreken. En een interview met John van het Schip. En Steven Bergwijn als aanvoerder. En dat soort dingen. Dus dat doe ik er ook allemaal bij.
Okay.
Heb jij je trainersdiploma?
Nee. En ik was ermee bezig. En het ging me ook best wel goed af. Alleen... terugkomend op die scheiding. Ik ging toen net scheiden. Dus ik kwam terug uit Qatar. En toen ging ik scheiden. Of was bezig aan het scheiden. Nee. Maar ik deed ook die cursus.
Ja.
En die cursus doe je niet zomaar even bij. Hè? Dat is gewoon beuken.
Ja.
En zeker als je zo lang niet, zeg maar, weer achter een tafeltje zit om alles te... En dus daar moet je focus op hebben.
Ja.
En ja, dan zit je in een scheiding en dan moet je, dan zit je hoofd er niet na. En toen ben ik eigenlijk in het analistenvak gevallen, eigenlijk. En ik kreeg allemaal ook hele leuke aanbiedingen om... Nou, een wedstrijdje met ex-Barcelona in New Mexico. En dit en dat. Ik kreeg ook nog leuke centjes voor.
Ja.
Denk ik, ga dat lekker doen. Ja. Even dat niet doen. Dus ik ben halverwege gestopt.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk niet meer teruggekeerd.
Nooit meer de ambitie gehad ook?
Nou, ambitie... tuurlijk, soms denk je dan... Maar nu heb ik dat niet meer. Ik heb het nu losgelaten. Al denk ik... nog steeds dat ik een goede coach kan zijn.
Mm-hmm.
Alleen, ik begrijp heel goed dat je die cursus moet doen. En ik denk ook dat je dan eerst de jeugd moet trainen. En dat je bijvoorbeeld als je, zeg maar, 5 seizoenen een team onder je hoede hebt gehad. Dat kan van jeugd en dan misschien een tweede helft al. Of weet ik veel, of assistent. En dat je dan klaar bent. Ik denk dat dat een goede pad is om te bewandelen. Ja. En er zijn uitzonderingen, hè? Maar omdat ik vind, je leert het trainingsvak zeker hedendaags, is niet alleen maar even 11 namen op het bord zetten, 11 poppetjes en dan ga maar voetbal. Nee, het is, daarvoor heet het in Engeland ook manager. Het is veel meer managen.
Ja.
Het is, je hebt zoveel mensen om je heen die je moet sturen. Iedereen wil wat van je en probeer het dan maar allemaal goed in goede banen te leiden. Dus dat is lastig. En daarvoor, ik ben nu 53. Ik heb geen zin om dat nog een keer te gaan doen, die cursus. En dan moet ik dus 2 jaar doen. Plus dan, wat ik zeg, wil je nog gewoon coachen. Dan ben je 5 jaar verder.
Ja, precies. Maar,
ik heb nog wel een keer gewoon het gevoel van, ik zou een goede assistent zijn voor Frank. En dan... En dan noem ik maar, zeg maar, de pionnenzetter. Want je moet eigenlijk een cursus, maar je kan dan gewoon een assistent nemen, zeg maar. Je kan een assistent op de bank hebben, maar je kan natuurlijk wel een rol hebben als assistent. En ik zeg altijd de good cop, bad cop, zeg maar.
Ja, ja.
Al denk ik, bijvoorbeeld, niks is leuker dan een team coachen en jouw visie erop af, schieten, zeg maar.
Ja.
En dat het lukt, dat is niks mooi. Ik heb ooit... een team gekozen, dat was jullie hebben misschien ook nog maar ingedaan, Kop Amsterdam. Vroeger ja, in de jeugd, ja. In het Olympisch Stadion.
Ja.
En dat was een idee van de organisatie van, we gaan een team formeren van allemaal kinderen uit heel Nederland. Die mogen zich inschrijven via Facebook. En dan waren er op een gegeven moment 350 kids. Die gaan we uitnodigen op de toekomst. En dan gaan we de 22 beste spelers van die leeftijdsgroep, van de A-junioren, die gaan we dan uitkiezen. En daar ben ik de trainer van. Dus we hebben allemaal scouts. En uiteindelijk werd ik de coach van die 22. En dan gingen we meedoen, mochten we meedoen aan het hoofdtoernooi. Dus dan speelden er Fluminense, weet ik veel. Dus we zaten in die ene pool. Uiteindelijk moesten we voor de 5e, 6e plek tegen Ajax. Maar dat is mijn team. Want ik was assistent, zeg maar, zo'n skill coach.
Ja, ja.
Dus ik moest tegen die jongens spelen. Dus ik zei tegen die jongens, is leuk. Ik zeg, maar we willen wel winnen natuurlijk. Ik zeg, maar we gaan het anders doen. Ik zeg, we speelden 4-3-3. Ik zeg, we gaan 5-3-2 spelen.
Ja.
Ik zeg, want we zijn minder, dus we zullen weinig de bal hebben. Maar we gaan het goed compact houden. Maar wel 2 snelle buitenspelers en 2 hele snelle backs. Ik zeg, en wat we doen? Ik zeg, de buitenspelers, die staan erin, de spits niet. We gaan dus 5-3-2.
Ja.
En die buitenspelers, in balverlies blijven ze echt aan de buitenkant. Dus die 2 centrale hebben de bal. En die denken, hey, ik kan er zo indribbelen. Ja. Dan heb je nummer 10 en dan heb je nog 2 controleren. Maar ik zeg, dus die ene gaat wel indribbelen. En uiteindelijk, als ze die bal verliezen, dan die buitenspelers groep naar binnen toe. En, en dan hebben we ook nog die backs, wonnen met 2-0. Nou, echt. Maar... When a plan comes together.
Je bent een natuurtalent.
Dat is dan wel... Nee, maar ik wil alleen maar zeggen... Niks is mooier dan als je dan iets bedenkt en het komt uit. En daarvoor is het trainingsvak zo leuk.
Klopt.
Maar dat zijn maar momenten. Want het trainingsvak is natuurlijk een verschrikkelijk vak. Natuurlijk, hè? Ik bedoel, zeker op het hoogste niveau. Je bent zo goed als de laatste wedstrijd. Er wordt zoveel... Ik bedoel, je kan een geweldig seizoen hebben... en je speelt 3 keer slecht en je bent een slechte coach... Het is tegenwoordig, het is geen leuk vak eigenlijk.
Zou je daarmee kunnen omgaan met die mentale druk als coach?
Nou, dat moet je ondervinden. Ik weet het niet. Wat ik zeg, ik kan nu wel redelijk tegen de druk en ik kan wel denken. Maar het doet toch wat met je. Ik bedoel, voor iedereen. En zeker op als je ice coach, ik noem maar wat. Ja, iedereen verwacht dat je elke wedstrijd wint. En je hebt er zelf gespeeld. Als je niet wint... of gelijkspel, dan is het al een week lang tot de volgende wedstrijd is crisis.
Ja.
En dat is iets wat... Ja, daar moet je mee om kunnen gaan.
Ja.
Ik denk, als speler heb ik er mee omgaan. Daarom is het denk ik belangrijk dat je weet wat het inhoudt.
Ja.
Als het minder gaat.
Ja.
Als je bij een kleine club en je hebt 4 keer verloren als coach... Ja, dan baal je.
Mm-hmm.
Maar heel Nederland baalt niet.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Maar bij Ajax als coach, als je 1 keer verliest... dan heeft 70% heeft daar een mening over van heel Nederland.
Ja.
Ja, en daar moet je tegen kunnen.
Ja.
En als je dat hebt, of dat hebt meegemaakt als speler... dan begrijp je een beetje dat. En dan kan je er denk ik beter mee omgaan.
Ja. En hoe was dat dan in combinatie met je broer? Hoe heeft hij dat ervaren? Hoe heb je hem daar heb je hem daar bij gestaan? Of,
Nou ja, je praat veel met elkaar en zo. Hè. Soms, en kijk, het naar is wel, moet ik zeggen, toen hij coach was... Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest.
Mm.
Omdat ik wil zo graag dat hij het goed doet. Hè, dat hij succes heeft. Ja. En je hebt het niet in de hand. En ik zit natuurlijk ook niet bij de trainingen. En ik ben er niet bij. Natuurlijk praat ik heel veel. Maar ik heb ook wel eens gezegd van... waarvoor vertel je hem op? Of waarvoor doe je zo niet? Of dit. En soms zal hij best geluisterd hebben naar me. Maar,
yeah.
En daarvoor is hij ook 4 keer kampioen geworden.
Hoor je dat?
Frank?
Nee.
Heeft niks met jou te maken.
Nee, maar... Nee, maar het was, dat is zo, als een Nederlands elftal coach, jongen, dan echt, dan vreet ik me zo op. Want ik wil zo graag dat hij het goed doet. En ja, dat is wel echt zwaar, hoor. Daarvoor ken ik ook heel goed voorstellen hoe mijn ouders moesten voelen. Als je dan twee van die jongens hebt, de halve finale WK bijvoorbeeld, die staan er dan. Dat is best wel moment, natuurlijk een moment van trots, maar ook die spanning. Ja. Mega.
Ja.
Dus dat is met Frank. Dus, maar het lijkt mij leuk om dat ooit nog eens misschien te doen samen met hem, het team. Want ik bijvoorbeeld het verhaal bij Inter bijvoorbeeld met Frank. Dat is ook, dat was een mooie club. Alleen daar waren zoveel lijntjes. Maar ook bijvoorbeeld die Perisic, die Kroaat, een geweldige speler.
Ja.
Maar die had een heel goed seizoen gedraaid. En die dacht echt, ik ben... Volgens mij stond hij ook in de top 3 van de beste spelers toen of zo. En die kwam terug van, had een goed WK gespeeld, ook in 98. Ik ben het mannetje.
Ja.
Ik bepaal... ik weet niet wanneer dat was. Ik denk in 2010 of zo, WK. In Zuid-Afrika zou dat kunnen?
Zuid-Afrika is 2010, ja.
Ja, ik denk dat hij daar heel goed speelde, denk ik. Ik weet niet wanneer...
Was de naam.
In ieder geval, had een goed WK gespeeld. Ja. En hij kwam binnen bij Inter als het mannetje. Hij dacht dat hij Maradona was of weet ik veel. Dus daar moet je mee omgaan. Hoe ga je met die gozer om? En ik denk dat ik daar juist die rol had kunnen vervullen van... Tegen die Perisic, hij pik. Frank weet ook wel dat je de beste trainer, de beste speler van dit team bent, hoor. Maar ga je wel even normaal gedragen. Ja, even dit en dat. Maar als coach moet je soms weer je ergens boven stellen. En ik had net even het cement tussen de stenen kunnen zijn, zeg maar.
Ja,
dus ik denk dat die rol, die staat me wel goed, denk ik, bij Frank. Tuurlijk, ik denk ook dat ik gewoon hoofdkats kan worden. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Dus ik zou dat die rol nog wel een keer kunnen doen.
Ik ben benieuwd of die... Of dat nog ooit
zou komen. Ja, ik weet niet of Frank misschien zijn, denk toch? Jou... hij is nu weer weggegaan natuurlijk. Of ontslagen bij... Al Jazeera in Abu Dhabi. Dus ik weet niet. Ooit zien het wel.
Oké. Klinkt echt alsof je nu zo'n zorgeloos leven hebt. Echt. Klinkt fantastisch. Maar welk leven is nou mooier? Toen? Ja. Als voetballer? Of nu?
Nou ja, ik denk zelf als je jong bent, als voetballer, vind ik het mooiste gewoon. Omdat je bent continu bezig weer om de volgende wedstrijd te winnen en zo goed mogelijk te presteren. En ja, het leven, ik zeg, niks is mooier dan een bestaan als profvoetballer in mijn ogen. Natuurlijk zijn er momenten, als het minder gaat of je blessure, is het minder. Maar ik vind, het is heel anders. Je kan niet vergelijken. Nu is het, maar... Ik wou dat ik weer gewoon profvoetballer was. En dan nog van wat ik weet. Dat ik denk, kan ik nog wat verschil maken. Ik zei bijvoorbeeld met krachttraining, met voeding en dat soort dingen. Dan denk ik, ik vind dat... En het is niet dat ik daar nu aan denk of zo. Maar als je die vraag stelt, dan denk ik, ik zou graag weer 19 willen zijn. Dat zou vergelden. En ik bedoel... Mijn periode met de jeugd, dat vergeet ik nooit meer bij Ajax. Dat ik kwam met Danny Muller, Richard Witsche, Brian Roy, André Gieling en dat soort gasten. Danny Het. We zoveel lol gehad, jongen. Echt gigantisch. Dat waren zo mooie tijden.
Ja, eens. Heb jij dat ook?
Anders. Anders. Ik zou puur het spelletje. Absoluut. Hou ik nog steeds van.
Ja.
Je kan mij nog steeds bellen om eventjes een potje te gaan spelen. Overgevlogen om dus het de wedstrijd met de oud internationals te spelen. Ik hoop dat ik het telefoontje by the way nog krijg.
Ik ga even gaan lobbyen voor me.
Wil jij als topsporter ook werken aan je mentale fitheid? Ga dan naar www.houseofacceleration.com en check wat wij kunnen doen om jouw mind te accelereren.
Het wereldje, alles wat daarbij komt kijken, dat hoeft voor mij echt niet meer.
Nee, ik begrijp heel goed wat je doet, maar ik heb dat niet zo erg meegemaakt. Tuurlijk, ik begrijp precies wat je bedoelt, maar ik vind dat nu... Want hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 40.
Ja, ik ben dus 13 jaar ouder. Ja. Dus het is een vlucht genomen, zeg maar, die druk in dat programma's. En dat heb jij al in het begin meegemaakt. Ja. Ik heb dat niet meegemaakt. Dus die gekte van social media en andere tv, dat je denkt van...
Ja.
wat heeft dit mee te maken? Dat, die gekte was bij mij nog niet zo aanwezig. Het was meer gewoon echt het voetbal. Ik vond het heerlijk om elke dag naar training te gaan. En zeker bij Ajax toen in die tijd, jongen. Dinsdag en donderdag, partij op scherp, zat je gewoon was je gewoon zenuwachtig. We gaan hem aanpakken. Ja, ja.
Maar kijk, dat is dus puur het voetbal. Ja, ja. Het spelletje, de routine van het voetballeven. Kijk, ik ben zelf een persoon die elke uitdaging aangaat. Dus ook nu zou ik zeggen van oké, met de informatie en de sessies die ik met de mental coach heb gehad, weet je, die heeft mij weer al een ander perspectief gegeven. Tips en tricks hoe ik met bepaalde situaties om zou kunnen gaan. Dus met die know-how zeg ik van oké, dan ga ik die uitdaging gewoon aan. Maar ook om weer te kijken van kinderen, mijn vrouw, het leven van de familie. Hoeveel ik eigenlijk gemist heb.
Ja.
Ook een scheiding ondergaan.
Ja.
Ik blame dat niet op voetbal, maar het heeft. Ik heb wel echt een typisch voetballeven gehad. En daar zijn al deze momenten in mijn leven gebeurd.
Ja.
Dat ik wel zoiets heb van oef. Ja. Een wond die ik nog steeds daarvan heb. Weet je, dus dat hoeft voor mij niet, man.
Ja. Nee, tuurlijk. Wat ik zeg, hè, die dingen, hè, wat je zegt, dat herken ik wel een beetje. Maar gewoon het plezier wat ik eruit heb gehaald. Ja,
zeker.
Het spelletje, onbekend. Liefde bedoel, voor het spelletje.
Als ik een mooi grasveld zie, dan denk ik, ik gewoon weer even met die gasten mee kan rennen. En even laten zien hoe het moet.
Ja.
Maar jij hebt dus toen en nu, ken je.
Ja.
En zou jij nu in deze periode ook echt tot je recht kunnen komen?
Nou ja, ik zeg, kijk, voetbal evolueert. Dus als ik nu de jongens, ik train de jongens natuurlijk. Als je nu ziet wat ze allemaal moeten doen, de data, je kan je niet meer verschuilen. Training, als jij dus maar zoveel high intensity runs hebt gedaan.
Ja.
Nou, Pietje, jij gaat nog even, Klaasje, Ahmed, jij gaat nog even rennen.
Ja.
4 keer 100 meter op die intensiteit. Je kan je niet meer verschuilen.
Ja.
Maar dat zeg ik altijd. Zou Johan Cruijff in dit tempo mee kunnen? Als hij zoals hij toen speelde, niet.
Ja.
Maar geloof me nou dat hij zich gaat aanpassen. En dat zou ik ook doen. Ik ga hem aanpassen. Ik bedoel, dat deed ik al aan het einde van mijn carrière, wat ik al zei. Ik ben nog nooit zo fit geweest.
Ja.
Zelfs na mijn carrière. Nou, ik wou dat ik zo'n lichaam had. Frank, mijn broer nu, is nog nooit zo strak geweest in zijn hele leven. Dus wij hadden ons ook aangepast. Net zoals als jongens naar bijvoorbeeld de Premiership gaan.
Ja.
En dan is ineens een jaar of een half jaar denk ik, hey, een kerel geworden. Omdat je waar je mee in aanraking komt, raak je mee besmet. Of je moet wel, hey, dat gaat me niet gebeuren. Dus je gaat je aanpassen.
Ja.
En dat is denk ik ook in mijn geval zeker gebeurd. Ik had een veel beter lichaam gehad. Ik, daardoor sneller, daardoor. Waarschijnlijk mijn tegenstander af kunnen wenden bij spreken. Dus, en de techniek had ik. Ik had een gave. Dus, dus ik denk wel dat ik had kunnen surviven, ja.
Oké. Laatste twee vragen. Hoe zou je later herinnerd willen worden? Als goede vader? Of als goede voetballer?
Ja, beide. Kijk, dat is natuurlijk, iedereen zou zeggen, natuurlijk goede vader. En dat is ook zo. Maar ik bedoel, ik zou beide gewoon willen zeggen. Ja, ik bedoel, mensen worden. Een president bijvoorbeeld wordt ook. Wil je als goede vader of als president? Ja, ik bedoel, hij wordt gezien, want de meeste. De president die heeft mooie dingen voor ons land gedaan. Maar voor mij, en dat is natuurlijk heel wijd, dit. Hè?
Ja,
dus aan de ene kant, zoals we wel eens zeggen, is een lul in een bord yoghurt. Dat slaat nergens op.
Ja.
Maar het is mij meer gewoon van. Ik denk dat ik een goede vader ben geweest. Dat hoop ik. En ik hoop dat ze dat zeggen, mijn kinderen.
Ja.
En dat is ongelooflijk belangrijk. Want dat weet je zelf. Je dacht dat je van iemand kon houden. Maar dat is niet in vergelijking met je eigen kind.
Kinderen,
ik bedoel, niks is zo belangrijk als je eigen kind. En zeker als ze zo jong en kwetsbaar zijn. Dat is ongekend. En je wist niet dat je van zo iemand zoveel kon houden.
Ja.
En dat je ook zoveel zorgen kan hebben. Maar carrière als profvoetbal, mensen herinneren je eraan. Je komt nog steeds mensen tegen die zijn zo dankbaar dat ik dat heb aan kunnen bieden, eigenlijk bij ze spreken. Ja. Dat wat ik heb laten zien, dat vinden ze geweldig. Ja, dat is ook part of me.
Ja, ja. Oké, duidelijk. Nou, dan, de allerlaatste vraag die we altijd stellen aan onze gast. Je hebt het eigenlijk al een paar keer gezegd, maar we zijn toch nog heel benieuwd of je dat iets meer kan definiëren. Met de kennis die je nu hebt, wat voor advies zou je jezelf geven? De
16, 17-jarige Ronald de Boer. Geen tackle maken.
Nee, ja, geen tackle maken, geen domme dingen. Maar dat je... dat fouten maken mag. Hè? Dat is echt gewoon... Want als je dat niet doet, dan kom je ook niet verder. Want je moet dingen herkennen. En dat is met alles zo. Alles wat je gaat doen, al is het een Michelinster kok, die moet ook smaken, fouten smaken. Dan, hey, dat ga ik niet doen de volgende keer. Nee, dat moet anders. En dat is met voetbal zo, dat is met het werk zo. Dat is als je een bedrijf gaat op. Dat gaat nooit in één keer in een rechte lijn. Dus accepteer alsjeblieft dat je dingen, hele domme fouten gaat maken. Maar dat zet je wel weer op het pad waar je naartoe moet. En Dat heb ik, denk ik, in die jaren geleerd. En soms te langzaam. Hè? Want dat ik misschien te voorzichtig was om fouten te maken. Dat je dat niet wilde. En daardoor eigenlijk te langzaam, zeg maar, die stap vooruit. Want als je sneller goede fouten maakt, weet je zeker van dat ga ik niet meer doen. En als je beschermend bent of je wilt het niet, dan kom je er niet echt achter. En ik denk dat... denk ik, een belangrijke les is eigenlijk. En in het begin heb ik, denk ik, daar te veel de handremmer op gehad. Dat ik te weinig fouten wilde maken. En dat negatief in je hoofd gaat zitten. En daardoor, verstijgt.
De handremmer op gaat spelen, ja.
Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat we echt een prachtig gesprek hebben gehad. Dat we jou beter hebben leren kennen. Ik weet niet of dit al eerder verteld is. Dus we zijn heel blij dat je dit...
Ik heb wel aardig wat interviews gehad. Dus dat soort dingen. Maar lang niet alles.
Precies. Nee. Nou, wij zijn in ieder geval veel meer over jou te weten gekomen. En we danken je daarvoor.
Graag gedaan. Leuk.
Ja, echt. Dank je wel. En nogmaals naar de kijkers en de luisteraars. Dank je wel voor het kijken en luisteren. Welke camera is het? Welke? Deze. Dankjewel voor het kijken en luisteren. En we hopen dat jullie ervan hebben genoten. Net zoals wat wij hebben gedaan. En we zien jullie weer bij de volgende aflevering.
Ho, jongens. Oh. Vergeet niet de like button te drukken. Okay. En te subscriben. We hebben jullie nodig. Oké?
Thanks.